Nadat Maarten er een top voetbalweekend heeft opzitten, het is waar, hè? Het was allemaal voetbal.
Ja, ik heb alle de drie grote Brusselse voetbalclubs heb ik bekeken live in het stadion. Alles erop en eraan. Ja. En ik ben teruggekeerd zelf dan met een 1 punt op 9.
Ook jij bent met 1 punt op 9 teruggekeerd. Daar kan jij in hemelsnaam niks aan doen.
Nee, kijk.
Wie er wel iets kan aan doen, dat zijn alle Brusselse voetbalploegen. Hè?
Ja.
We hebben er lang over gepraat met Alain de Niel. Kan jij misschien al even samenvatten, bij wijze van teaser, als mensen geen zin hebben om het volledige interview te beluisteren, wat er volgens Alain de Niel fout gaat?
Bij Anderlecht dan. Dus het gaat met spelersmakelaar Alain de Niel over... hij heeft een speler bij Anderlecht, Elias Cobout, die daar nu de laatste twee wedstrijden gespeeld heeft. Over de malaise bij Anderlecht. En het grote probleem is het spelsysteem van Vincent Kompany. Ze kunnen het niet aan. Daar komt het op neer.
Ja, ze zijn te jong. Het is te zwaar.
Het is te ingewikkeld. En Alain de Niel waarschuwt ook van... Aha, de supporters kunnen dit nu wel nog pikken. Maar als dat blijft duren en Anderlecht speelt play-off 2, ik zeg maar zoiets, het zou nu logisch lijken eigenlijk.
Ja, als je onderaan het klassement bungelt, dan is dat de reinste logica.
En ik onthoud ook, en dat ga ik misschien toch al weggeven, voetbal is business, op het einde tellen de prijzen.
Ja, dat is zo. Wat denk je eigenlijk? Denk je dat de Kompany moet opstappen?
Nee, Kompany gaat nooit opstappen. Hè. Kompany wordt de nieuwe voorzitter van Anderlecht ooit. Hè.
Ja?
Het gaat gebeuren.
Maar Koeko buiten.
Gunnar schrijft deze datum op, hier is een balpen. Ja, dat gezegd heb.
Ik wil dat niet opschrijven. Maar, hier ligt zelfs een blaadje.
Ja, dat is de datum van vandaag.
De balpen. Een andere balpen.
16 september.
Voilà. En jij mag dat dan.
In Sporting Flagey hadden wij deze primeur voor u. Net voor de podcast met Alain de Niel.
Dat is met een K, hè. Kompany.
Kompany wordt voorzitter van RSC Anderlecht.
Bij Anderlecht. Het staat er echt op. Voilà. En jij mag het ondertekenen.
Voilà. Ik mag het ondertekenen. En dan zijn we vertrokken voor de podcast.
Ja, en dan zijn we vertrokken voor een zeer onderhoudende babbel met... Voilà. Dat is ondertekend.
Alsjeblieft.
En dan mag je nu je autosleutels aan mij geven, want je hebt eigenlijk je auto net verpakt.
Dit was het afgelopen sportieve weekend. De Brusselse ploegen pakken afgelopen weekend samen 2 punten. Het ene punt komt van Union, het andere van de RSCA Ladies. Een beetje borstklopperij dan, want wij zijn met Sporting Flagey toch bijzonder vooruitziend geweest.
Zo, dus wij noteren, Thomas Rousseau zegt, de Red Dragons die gaan naar de
finale.
Finale. We maken de finale van...
Want de Red Dragons wonnen tegen Oostenrijk, Duitsland en Spanje. En dan even naar Spanje, want de saaiste wielrenner uit het peloton. Ja, sorry Greg van Avermaat. Wint de Vuelta.
About time. I'm a little tired. And nice race in cycling.
En supporters van een voetbalploeg, dat zijn rabiate ambetanderikken. Vraag dat maar eens aan Lukaku en Neymar.
Et voilà, on a pris les 3 points.
Sporting Flagey. Alain de Niel, allang lid van de club. Het is waar, we hebben jou al veel mogen uitnodigen. Fijn dat je vanavond ook even tijd had voor ons. Je bent spelersmakelaar uit Jette. Voetbalkenner, Brussel voetbalkenner, mogen we zeker zeggen. Je bent makelaar van Elias Cobout trouwens ook, die bij Anderlecht speelt. En laten we het nu net eens heel kort even over Anderlecht hebben. Het is daar dat rommelde.
Kort zal moeilijk zijn.
Heb je gisteren de wedstrijd gezien?
Ja, ik heb de wedstrijd gevolgd.
Tegen Antwerp. Ja. Op het laatste gatje nog 2-1 voor Antwerp.
Als we eerlijk zijn, meer dan verdiend, denk ik. Als je ziet de kansen die Antwerp gehaald heeft. Ik denk dat Anderlecht geen enkel uitgespeelde kans gehad heeft. Bolat heeft hen nog een doelpunt geschonken. Maar voor de rest is er geen...
Charlie heeft dat binnen geschoten, dat doelpunt.
Ja, die heeft die goed binnengekopt, maar met de hulp, zal ik zeggen, van Bolat. Maar ja, toch veel te weinig voor Anderlecht.
Ja, zitten ze nu dieper dan ooit?
Wel, ik denk niet dat je nog dieper kan zitten. Als je ziet wat er nu dit seizoen al allemaal gebeurd is. 5-21. Overal in Europa een trainer die 5-21 haalt. Ja, ik denk dat hij zijn koffer zal klaarstaan. Hier, Anderlecht heeft beslist om een bepaalde weg in te slaan, een bepaalde spelstijl terug op te halen. Je kan dat tijd geven, maar we moeten eerlijk zijn. Het is business, het is voetbal, het is op het einde van de rit de resultaten die gaan tellen, de prijzen die gaan tellen. En dan kan je gedurende 1, 2, 3, 4 weken de mensen een beetje sussen. Maar op een gegeven moment moet je punten halen, want anders kom je... Ja, dan nu beginnen ze echt te morren, denk ik.
Ja. Er is te weinig kwaliteit bij Anderlecht, klopt dat?
Wel, kwaliteit, als je het systeem dat je speelt, ik denk dat je eerder het systeem moet aanpassen aan de kwaliteit van je spelers dan, dan de spelers proberen aan te passen aan het systeem. Zeker het systeem dat Vincent Kompany wil spelen is fantastisch. En zoals dat veel supporters de eerste wedstrijden zagen en zeiden, was van, ja, we hebben nu al meer voetbal gezien dan de vorige jaren. Maar op het einde van de rit gaan we gewoon eens kijken. Hoeveel prijzen werden er vorige jaar gehaald en wat gaat er nu gehaald worden? En dat is het uiteindelijk. Op het einde van de rit word je afgerekend. En ja, er wordt goed gevoetbald, maar nu moeten we eerlijk zijn, nu wordt het moeilijk. Ook maar, omdat je ontbreekt één heel sterke positie, dat is die spitspositie. Er komt niks van gevaar. Dus je mag voorzetten geven, je mag alles proberen. Er staat niemand. Ja, Shadley, stel je voor, Shadley, die speelt nu in de spits. Dat was de beste man. Maar dat is oké.
Terwijl hij normaal in de flank speelt?
Ja, die kan alle posities zo'n beetje spelen. Maar nu heb je een Mbokani. Mbokani, die heb je nodig.
Dan, ja.
Als je dat ziet, die hield 2-3 man aan de praat. Zo'n man heb je nodig.
En is dat dan... want dat systeem, daar gaat het eigenlijk altijd over nu, de laatste tijd. Is dat dan zo anders dan de andere Belgische ploegen?
Maar ik heb de indruk dat Anderlecht... dat is heel mooi. Maar Anderlecht, er wordt veel gesproken over... We willen een DNA, Anderlecht en dit en dat. Een DNA, dat maak je niet op één jaar. Een DNA zoals Ajax, zoals al die grote ploegen, dat is 20, 30 jaar dat gemaakt geweest is. Anderlecht wil dat nu op één jaar ineens veranderen.
Maar en is het anders een manier van werken dan pakweg bijvoorbeeld Genk, dat vorig jaar kampioen werd, of Club Brugge, dat nu tegenwoordig topfavoriet is bijna?
Ja, maar kijk, Genk, mijn nieuwe trainer, speelt ook een ander systeem en het lukt. Het is ook niet gemakkelijk.
Nee.
Dus nu Anderlecht, ja, zij willen dat heel mooi voetbal brengen. Zij willen het voetbal van achter het doel bijna beginnen. Is te voetballen. De keeper die mag geen bal uittrappen, dit en dat. Maar nu, al vandaag, hoor je, of gisteren werd er na de wedstrijd al gezegd van, het moet niet altijd mooi zijn. Maar tot gisteren moest het altijd mooi zijn.
Ja.
En daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Als er dan eens iemand een bal de tribune intrapte of wat, ja, dan zei men van, ja, nee, dat mag niet. Jawel. Op alle niveaus, op wereldniveau, als die bal in de tribune moet gekegeld worden, dan moeten ze in de tribune kegelen. Zo simpel is
het. Het is nu crisis bij Anderlecht. Vincent Kompany is gisteren naar verluid in de kleedkamer gegaan na de wedstrijd.
Ja, dat was niet leuk geweest.
Ja, hij zou daar voor het eerst echt spelers met de vinger gewezen hebben, ook jonge spelers. Heeft Elias Cobout, die gisteren speelde, een speler van jou als spelersmakelaar, heeft hij daarvan iets gezegd?
Hij heeft me daar niks over gezegd. Nee. Ik denk dat zij dat proberen intern te houden. Ja, dat is uitgelekt dat hem daar wat staan roepen heeft. Of misschien dat het tot buiten gehoord geweest is. Maar ik kan mij wel inbeelden dat je bent een speler van Anderlecht. Jong of niet jong. Ja, er zijn toch dingen die niet mogen gebeuren. Oké, fouten gebeuren er overal. Anders zouden er geen doelpunten vallen. Maar in de situatie waar zij nu zitten, ja, dan moet je proberen die fouten zo te minimaliseren. En ja, gisteren de 2 doelpunten dat zij weggeven, zijn 2... verloren ballen. Mm-hmm. Ja, en dan wordt het moeilijk.
Ja. Zeg, je zei het al, hè, daarnet, als een andere Europese ploeg die papieren voorlegt, dan ligt de trainer al lang buiten. Wiens hoofd zou nu moeten sneuvelen of naar wie moet gekeken worden? Is dat enkel Vincent Kompany of is dat ook Mark Koeken of Michael Verschuren? Wiens fout is dat of waar loopt het mis?
De steen, ja, het is te gemakkelijk om de steen te gooien. Het is zo dat
het is een moeilijke vraag.
Maar het is gewoon zo. Sport is ofwel zwart of wit.
Of moet Davis vertrekken, hè, de trainer zo gezegd?
Hij is niet echt de trainer.
Okay, met alle respect, maar ik denk niet dat die persoon de lijnen uitzet. Ik denk dat die persoon, als je op tv ook kijkt, die ook dikwijls de directieven krijgt van naast hem. Dus ik denk dat die persoon daar zit, dat hij ook probeert zijn input te hebben. Maar ik denk niet dat hij de lijnen uitzet. Ik denk dat die lijnen van bovenuit uitgezet worden door Vincent. Wordt alles sportief uitgezet. Ik denk dat andere mensen geprobeerd hebben om bepaalde spelers binnen te halen. Maar je komt in een stram terecht waar, 1, je speelt geen Europees voetbal. Dus je moet topspelers halen, maar je speelt geen Europees voetbal. Die komen niet. Dus je zit in...
En heeft dat daarmee te maken?
Ja, natuurlijk, want een speler die komt... Kijk, spelers die komen naar clubs, ja, die willen prijzen winnen.
Raoul Dianje kan dan kiezen voor Club Brugge, dan het wel Champions League speelt, ja, Europees speelt. En je kan naar Anderlecht, maar dan kies je natuurlijk...
Als je dan zo'n dingen leest, wat er nu ook gebeurt, ja, dat ze die in het zuiden met een kap op zijn kop ineens...
Ja, dat verhaal. Voor de mensen die het volgen trouwens, het gaat over een deal die eigenlijk beklonken was, zogezegd, tussen Anderlecht en een speler, maar die is dan op het laatste gat naar Brugge vertrokken en in die Brussel liep inderdaad Zuid, met een kap rond, want hij mocht dan niet spreken, want iemand van Anderlecht stond hem dan op te wachten in Brussel-Zuid, maar hij is dan via de achterdeur verdwenen naar Club Brugge.
Maar ik denk dat al bij al moest Vincent Kompany niet de trainer geweest zijn van Anderlecht. Ja, dan zouden er misschien nog minder spelers gekomen zijn. Want hij heeft toch een aantal spelers kunnen overtuigen om toch naar Anderlecht te komen. En dat is dan toch weer het pluspunt. Nu de rol van speler-trainer, dat is dan ook weer heel, heel ingewikkeld. Ja. Want kijk, ja, als het morgen begint goed te gaan, dan gaat iedereen zeggen van ja, het was de juiste weg. Nu, momenteel, is het absoluut niet de juiste weg.
Zeg, alleen er zijn veel coaches die zeggen, voor voetballers moet je duidelijk zijn. Je moet zeggen, dat is je taak en dat wordt van je verwacht. Maar ik heb het gevoel dat die spelers van Anderlecht het soms echt niet meer weten. Dat ze hebben iets in hun hoofd geprent, waarschijnlijk door Vincent Kompany, en ze moeten zich daaraan houden, maar als er dan extra dingen gevraagd worden, dan gaat er niet meer in. Je ziet die spelers zo zoeken op het terrein.
Wel, zoals ik zei, ik denk dat je een systeem moet aanpassen aan je spelers. Dus spelers, je kan spelers wel iets inbrengen, maar ik denk ook dat je uitgaat van de kwaliteiten van je spelers. En dan moet je in het begin van het seizoen heel simpel stellen van kijk, jij kan dit niet of jij kan dat niet en in mijn systeem moet je dit en dat wel kunnen. Ja, sorry, je bent een goede voetballer, maar je kan bij ons, er is geen plaats voor jou bij ons, dus is het best om te vertrekken. En als je het dan toch moet doen met jongens die misschien bepaalde kwaliteiten niet hebben of die bepaalde kwaliteiten niet kunnen gebruiken, ja, dan wordt het zeker moeilijk.
Adrien Trebel, 2 miljoen euro netto per jaar, die zit in de tribune bij Anderlecht.
Ja, of dat hij nu 2 miljoen of 4 miljoen of 100.000 euro verdient. Ik denk dat Adrien Trebel in de ploeg nu een man met ervaring is. Die kan zeker de club iets bijbrengen. Nu, het is, zij zullen wel weten waarom en waarom niet.
Maar en als we dan nog even bij wijze van afsluit van dit blokje misschien. Als we kijken naar vorig jaar, voor de komst van Vincent Kompany, ging het eigenlijk al niet meer goed. Hè? De laatste 3-4 maanden, is dat dan dus de spelers zijn ook niet echt veel veranderd? Bij
het seizoen vorig jaar is echt een rollercoaster geweest. Dus ze zijn heel sterk begonnen.
Ja, ja.
En dan is de ploeg ineens ineengezakt zoals een pudding.
Die spelers moe waren dan misschien, omdat ze te jong waren?
Nee, het is gewoon zo dat de resultaten vorig jaar, die eerste 3-4 wedstrijden, dat heeft hen misschien een beetje verblind. En dat is dikwijls het gevaar ook van ploegen die het seizoen heel sterk beginnen, want die denken dan van, ja, wow, het zit goed en we gaan een goed seizoen spelen. En dan ineens zakte die ineen en toen ging het niet meer. En toen ging men zoeken en doen wat, hoe. En dan ineens is er een nieuwe trainer gekomen, die heeft dan de opdracht gekregen om gewoon play-off 1 te halen. Hoe of wat, met wie of met wat dat hij dat deed, maakte uiteindelijk niet uit.
Dat is op de valreep gelukt.
En hij is uiteindelijk in zijn taak gelukt. En ik denk op dat moment dat men al duidelijk wist welke weg dat zij ingingen slaan. Ja, dus, en dat zij dus gewoon hoopte om nog eventueel die play-off 1 te halen.
Ja, misschien nog Europees op die manier te spelen.
Voilà, te halen. Maar dat dan al duidelijk was dat het plan Vincent Kompany of dat al duidelijk was dat ging worden.
Sporting Flagey.
Alain, een vraagje voor jou. Ben je al eens handgemaakte kostuums gaan shoppen in Antwerpen? Nee. Ja. Je weet waar we naartoe gaan, naar Herman van Olsbeek.
Of Rolexen of zo.
De ex-manager van Anderlecht, 15 jaar manager geweest, is vrij onder voorwaarden. Maar Gunnar, er wordt hem heel wat ten laste gelegd.
Hier volgt een lijstje. Private corruptie.
Witwassen van geld.
Witwassen van geld, ja. Valsheid in geschriften. Gebruik van valse stukken. En vereniging van misdadigers. Ik heb niet alles... helemaal begrepen, maar ik denk om veel dat ik begrijp waar het over gaat.
Het is redelijk wat, hè. En Alain, wat is jouw contact met Herman van Osbeek? Heb je hem, met hem transfers besproken voorheen al?
Ik ken Herman al meer dan 40 jaar, denk ik. Eerder van in de jeugd, ja.
Sorry, we zijn hem eerder door aan het halen, maar...
Nee, maar kijk, dat is normaal. En die mensen, oké, voilà, dat is gewoon die wereld. Eén, zou ik zeggen, als hem dat in zijn schoenen wordt geschoven, dan zijn er ook andere mensen bij betrokken. Dus, en ik vind dat men momenteel veel op dezelfde pianist altijd schiet. Ja. Dus nu wat er allemaal gebeurd is, hoe en wat, ik kan het ook omdraaien en kijken van hij is 15 jaar manager geweest van Anderlecht. Ja. Geef mij eens de lijst met de prijzen dat hij gehaald heeft met Anderlecht.
Ja, hij heeft er zeker 10 gepakt. Hè?
Dus ja. Er wordt over veel slechte dingen gesproken, maar hij heeft toch ook veel goede dingen gedaan voor de club, denk ik. Nu, ja, het gerecht moet bewijzen en
zijn naam werd toen de tijd van het dossier proper handen meteen ook genoemd. Het is toch niet dat we hiervan schrikken. Van,
ja, het is veel
dat dit dan
natuurlijk
opnieuw weer in zijn schoenen wordt geschoven. Het is een beetje een soort van aanhoudende chroniek die zich al een tijdje aankondigde misschien.
Maar als ik het goed gevolgd heb, is het dus in het verhaal en roté dat Herman dus ook opgeroepen geweest is. Ik vermoed dat dan, want het is...
Ja, en de Franse makelaar was dat, hè, geloof ik.
Ja, Brusselse makelaar, ja.
Ja, maar dat is de hulp van Henri Rotté. Maar het ging, ik dacht dat het ging over een aantal transfers. Dus toen ik de naam Henri Rotté hoorde vallen en Herman en Henri Rotté, toen dacht ik direct aan Tielemans, aan het fameuze verhaal van Tielemans.
Een donker ook was ook Henri Rotté, denk ik.
Dat ben ik niet zeker. Maar
kende je Henri Rotté, die kende je ook al? Als makelaar?
Ik ben hem nooit tegengekomen. Nee, ik ben hem nooit tegengekomen. Dus ja, kijk, zoals ik zal zeggen, hij heeft transfers gedaan voor Anderlecht, maar niet alleen voor Anderlecht. Dus nu hoe en wat er
maar
gebeurt.
Maar ken je dat fenomeen wat nu gezegd wordt, is dat die Henri Rotté dan bijvoorbeeld een transfer regelde en op die transfersom, die naar, dus waar hij al een % op had, gaf hij ook nog onder tafel wat geld aan Van Osbeek, omdat dat dan de deal was blijkbaar tussen die twee. Is dat iets wat gangbaar is? Of is dat iets waarvan je zegt van, dat is heel dom?
Maar heel dom. Ik denk in onze maatschappij, op alle gebieden gaat dat gebeuren. Als morgen er een brug moet gebouwd worden en de minister van Verkeer die mag kiezen en die wordt op een of andere manier wordt die daarvoor beloofd.
Maar het blijft wel fraude natuurlijk. Het gebeurt ook in het voetbal natuurlijk.
Ik zal zeggen dat je zit met twee blokken. Je hebt de kant van de fraude. Dus oké, die moet strafbaar zijn. Ik denk dat er andere mensen vorig jaar in het verhaal Propere Handen of andere mensen die aangehouden geweest zijn, misschien niet in de dossiers van voetbal, maar op belastingen, belastingontduiking en al, of taksen en wat is het allemaal. Dat is ene kant. Dus dat is zeker een deel van het verhaal. Nu, als je zegt, er werd ook gesproken over transfers, over een bepaalde prijs, dat daar een percentage aan betaald werd aan de zaakwaarnemer. Wat de zaakwaarnemer dan nadien doet met het geld, ja, dat is zijn zaak. Dus dat is uiteindelijk zijn zaak of dat is zijn manier van werken. Natuurlijk, ja, hoe zij onderling...
Ja, onderling gebeurt, dan, onderling. Hoe dat geregeld wordt, is natuurlijk... Ja,
ik denk in de transfers dat er gebeurd zijn, dat de clubs er ook dus bij gebaat waren en er ook... Ook niet aan bestolen geweest zijn.
Hoe voelt Herman van Osbeek zich nu, denk je?
Ja, ik denk dat Herman zich allez, ik denk al die mensen ook vorig jaar... Ik neem dan de mensen die matchfixing gedaan hebben. Ja, daar heb ik absoluut geen pardon voor. Want matchfixing, dat is matchfixing. Maar vanaf dag één werd er bijvoorbeeld gezegd van Moji Bayat, matchfixing. Ik heb vanaf dag één gezegd van...
Ja, dat klopt. Ja.
Moji Bayat, no way. Ik heb dat trouwens...
Ja, klopt.
No way, die houdt zich daar niet mee bezig. Die heeft daar geen tijd voor en die dat interesseert hem niet. Dus dat zijn bepaalde dingen. Ja, kijk.
Het zijn twee dingen die altijd duidelijk moesten afgesplitst worden, maar die dat door de media misschien niet altijd van elkaar gesplitst werden.
Maar het grote probleem is dat je nu dikwijls eerst moet je wordt beschuldigd en dan moet je onschuld bewijzen. Mm. En je geeft ook de kans niet aan de tegenpartij om zijn onschuld eerst te bewijzen. Nu gaan we zeggen, ik ga overdrijven, maar we gaan zeggen van je bent een pedofiel en dan moet je het maar bewijzen dat je het niet bent. Nee, je moet toch eerst kijken. Je moet toch het verhaal van de twee kanten horen en dan kijken.
Ja, maar als ik even spreek voor de gewone modale man op de straat, heb ik wel een beetje het gevoel, we zijn een jaar verder na Propere Handen, dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is.
Er is niks veranderd. Het is uiteindelijk zo dat wat is er gebeurd? Propere Handen, dat zijn heel veel...
Want dat was een dossier, dat werd aangekondigd ook. De politie is daar, zo zeggen ze zelf, jaren mee bezig geweest. Hebben dat uiteindelijk allemaal uitgebracht in de media. Maar er is eigenlijk niks veranderd. KV Mechelen speelt nog altijd in eerste klasse, bijvoorbeeld.
Ja, dat is dan puur op reglementen. Want hebben ze nu blijkbaar
nieuw
reglement. Ja. Maar kijk, dat zijn zo van die dingen. Zeg van, nu hebben ze het reglement aangepast. Dus dat is de taak van de advocaten. Advocaten die zoeken de kleinste fout of de kleinste letter die misstaat om je toch je gelijk te geven. Ook al weten ze van je bent een moordenaar of je hebt matchfixing gedaan of dit of dat. Hun taak is, dat maakt niet uit, hun taak is om
maar moeten we dan niet in het kader van wat ik zeg, hè, de modale man op straat, moeten we dan niet iemand als Herman van Holsbeek gewoon met alle respect uit het voetbal halen? Want dat is toch geen positieve signaal dat je als fan daardoor krijgt van het voetbal.
Want het beeld natuurlijk dat wij nu hebben van makelaars, je zegt ook, niet veranderd. Ja, dat beeld is een heel slecht imago. Een voetbalmakelaar heeft een slecht imago tegenwoordig.
Ja, maar dat is zo. Het grote probleem is, en dat is in alle jobs, als er één dokter iets slecht doet, dan zijn ze allemaal slecht. Als één advocaat iets slecht doet, dan zijn ze allemaal slecht. Ik ga zeggen dat de zaakwaarnemers, dat er ook veel goeie zijn. En dan zijn er andere mensen die altijd minder goed zijn. Dat is inherent, dat is gewoon zo. En daar moeten we gewoon mee leven. Nu het is duidelijk dat zaakwaarnemers, correcte mensen, die proberen daar ook een regel in te krijgen. Ja, maar je bent met verschillende partijen. En die partijen moeten allemaal aan tafel gaan zitten. En het is nu een beetje modder gooien. Want dan zeggen ze op de voetbalbond, dan zeggen ze, of de Pro League, dan zeggen van, ja, wij hebben geprobeerd van en dit en dat. Nee, er wordt niet gewerkt om uiteindelijk iets op te lossen. Waarom? Misschien omdat er niet alleen zaakwaarnemers, maar ook misschien andere mensen baat bij hebben dat het niet uitkomt.
Ja. Zitten we nog altijd aan het topje van de ijsberg, denk je? Dat nu bloot ligt, met propere handen?
Ja, en dat gaat nooit opgelost worden. Want we gaan daar heel eerlijk en heel cru in zijn. Moest alles uitkomen, dan denk ik dat de voetbal gewoon gedaan is.
Oké, dat zijn duidelijke woorden.
Moeten we misschien nog even hebben over Union?
Ja, want Alain de Nille...
leuke dingen.
Ja, Alain de Nille, icoon ook van Union Saint-Gilloise. We hebben al over Anderlecht gehad, over Herman van Holsbeek, dus nu mag het eens over Union gaan.
Dus het was zonnig, het was een zeer mooie zon zaterdag. Ik zag ook de beelden aan de kant waar de supporters staan, is eigenlijk altijd zon. En tegenwoordig is bij Union altijd zon, hè.
Voilà. Ja, en 100-jarig bestaan van het stadion. Ja. Dus dat is, ik heb de oude beelden nu gezien. En ik heb nog het geluk gehad van in de jaren 80 van nog eens in een vol Dudepark stadion te mogen spelen. Uh-huh. Dat was de derby tegen RWDM, tegen Union. En toen speelden wij echt in een vol stadion. Toen was het nog staan, tribunes en al helemaal rond.
30.000 mensen.
En toen waren er 25.000, 30.000 mensen. Ja, dat was ongelooflijk. En dan heb ik nog ene keer een galawedstrijd gespeeld voor het seizoen. Toen speelde ik bij Union, dat was tegen Anderlecht. Toen zaten er 6.000 mensen. En dan is het een beetje bergaf gegaan. Maar nu, als je nu kijkt, de wind die daar waait, dat is de
revival.
Ja, en ook goede transfers blijkbaar, hè? Want dan heb je die nieuwe Kasper Nielsen. Ja. Ben je die al aan het werk gezien?
Ja, ik weet niet hoe of waar, van waar de pistes komen. Maar als je ziet ook vorig jaar met Percy Tau en al. Ja. Dus ze zijn op de goede weg. De trainer, er was ook gevreesd toen de trainer zou vertrekken dat iets minder ging gaan. Die was ook onbekend. En nu komt er een nieuwe trainer en het is terug dezelfde wind. Ja, waarom niet? Misschien volgend jaar
Eerste
dat zou niet zijn.
naar 1A dus. Maar
wat moeten hun kansen zijn? Want ze staan, denk ik, onder Westerlo, geloof ik, maar daar ben ik niet 100% zeker.
Ja, ze zijn bij de vier. Het is een grote afscheiding in 1B. Dus je hebt de vier ploegen die het goed doen. En dan heb je daaronder de vier die het minder goed doen. Dus bij de vier die goed doen, Union zit daarbij, Westerlo zit daarbij,
Beerschot
zit daarbij en Leuven zit daarbij. Ja. Dus dat zijn eigenlijk wat de concurrenten. En het wordt heel spannend voor de eerste periode. Ik denk nog een match of 6-7. En
wat moet Union, wat moet de ambitie zijn van Union?
Ja, we moeten eerlijk zijn. Ik denk dat Union de ambitie heel simpel is. Dat is om toch proberen van te promoveren. Ja. Ik denk dat zij vorig jaar een heel goed seizoen gespeeld hebben. Dat ze dan toch, dat ze dan toch misschien al iets meer hadden verwacht.
Dat is zeker na dat bekerparcours.
Ja, en dan ook ineens toen gingen ze heel goed mee. En dan is die sportief directeur ineens aan de deur gezet geweest. Ja. En dat was toen dat ze even een inzakking hadden. Maar ik denk dat zij dit jaar, ze zullen het misschien niet op en top zeggen, maar ik denk dat zij zeker gaan voor die promotie. Natuurlijk zit je met een OHL die een heel sterk seizoen speelt.
Goeie ploeg ook.
Beerschot is volgens mij op langere termijn zal dat ook een van de zware concurrenten zijn. Altijd een moeilijke strijd. Maar,
favoriet, hè, toch wel, Beerschot?
Voor mij minder. Ik denk minder. Want zij hebben vorig jaar... Ik denk, doordat zij de titel vorig jaar gemist hebben, dat blijft toch een beetje nazinderen. Ik denk dat ook de trainer en al krijgt het ook al iets meer tegenwind dan vorig jaar. Dus het is daar enorm veel op energie geweest en op inzet. Ik denk dat er meer kwaliteit is bij een OHL en bij een Union en al.
Ja, dus OHL en Westerlo, dat misschien wel de grootste kandidaten zullen zijn. Maar we zullen het zien. Het is zaterdag trouwens. Gunnar,
ja,
Westerlo,
maar
Union.
Dat volg je ook naast Anderlecht. Ja. En daar word je wel heel opgetogen van, neem ik aan.
Zeker weten.
En RWDM, daar hebben we het nog niet echt over gehad. Maar dat kunnen we dan in de toekomst nog eens doen.
Alain, alvast bedankt om te komen, want we hebben hier nog wat legendes klaarstaan van Union over hun 100-jarige Mariënstadion. En dat was legendes tellen, als het ware. Eigenlijk hadden ze jou moeten uitnodigen.
Nee, ik heb het geluk gehad, of de eer gehad, om 2 jaar bij Union mogen te voetballen. Ja. Want ik denk als Brusselaar dat je toch bij... Ik heb bij RWDM gespeeld. De echte RWDM, Union gespeeld. Anderlecht bijna, maar ik denk als Brusselaar blijft het toch nog altijd Union en RWDM, de twee echte Brusselse clubs. En ik heb het geluk gehad om voor die twee ploegen te mogen spelen. Ja.
En in dat fantastische Mariënstadion, 100 jaar oud.
Ik ben nog niet lang genoeg in leven om dat hier te kunnen uitleggen, maar zie, ik ben hier 10 minuten geleden toegekomen en ik heb mensen in de cafetaria gezien die mij zeiden van ik heb hier in 1962 tegen Real Madrid gewonnen. Wauw, allee, die mens die staat daar nog, die komt nog, dat is gewoon om kippenvel van te hebben en ik vind dat gewoon fantastisch.
Vous vous mettez à n'importe quelle place dans le stade. Vous vous mettez en face, vous vous mettez derrière le goal, vous vous mettez là-bas. On est toujours très très proche des joueurs. Il y a une ambiance qui est assez exceptionnelle par rapport à beaucoup d'autres stades de foot. Tous ces joueurs qui sont partis disaient toujours une chose, l'Union, c'est quelque chose de spécial. Dans les
combats, ici, j'ai des souvenirs magnifiques. Et à penser que moi, je suis débarqué ici en Belgique un peu par hasard et j'ai découvert cette club, cette stade magique. Cette stade, c'est magnifique.
C'est le plus beau stade du monde pour toi?
Ouais.
Sporting Flagey. 61-74, verlies in eigen huis. En dat in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. We zijn het niet gewend van onze basketbaltrots Phoenix Brussels. Tot voor kort was dat Basic Fit Brussels. Maar dat is de laatste keer dat we het zo gezegd hebben, Gunnar. Want het is nu Phoenix Brussels.
Ah ja, juist. Ja. Ja,
goedenavond, Domien Loubry, speler van Brussels. Aan wat lag dat gisteren?
Goedenavond. Ik denk misschien een klein beetje zenuwen of de zenuwen van de eerste match en een gebrek aan intensiteit aan onze kant eigenlijk, denk ik dat de twee hoofdredenen waren.
Ja, want het leek alsof jullie wat geschrokken waren van het niveau dat Mechelen haalde. En vooral, zoals je zei, intensiteit en fysisch dan?
Ja, fysisch en ook shotmaking. Ik denk dat hun driepuntpercentage in de eerste helft toch vrij goed was. En we hadden wel een goed plan, denk ik. Maar als je dat natuurlijk niet uitvoert met genoeg intensiteit en agressiviteit, dan komt er nergens. En ik denk waar we in heel pre-season eigenlijk constant de druk bij de tegenstander hebben gehouden, hebben we nu de afwachting begonnen, denk ik.
Ja, we hadden daarnet Alain Deniel te gast. Het ging toen over de voetbalploeg Anderlecht en dat daar veel veranderd is met nieuwe spelers en dergelijke. Hoe is het bij jullie? Is de ploeg veel veranderd in vergelijking met vorig jaar en moeten jullie daarom ook nog veel elkaar beter leren kennen op het veld? Of hoe zit dat bij...
Ja, toch zeker de buitenlanders. Hè. Ik denk dat in de buitenlandse basketbalcompetitie gebruikelijk is dat er heel veel geshift wordt qua buitenlanders. We hebben de luxe om een kern aan België bijeen te kunnen houden de voorbije jaren. Maar ja, dat inpassen van de buitenlandse spelers is altijd natuurlijk iets dat een beetje meer tijd vraagt. Wij hebben ook bepaalde spelsystemen die ook wel iets anders zijn dan bij andere ploegen. Dus dat vraagt ook altijd iets meer tijd. Maar ja, normaal gezien hadden we die wedstrijd gewoon veel beter moeten aanvangen en hadden we die ook moeten winnen.
En ook moeten winnen,
maar gelukkig is de eerste competitiewedstrijd en moet er nog heel, heel veel gebeurd worden.
Ja, dus niet dat de ontgoocheling dan nadien keihard in de kleren is gekropen, als ik het zo hoor.
Nee, zeker niet. Ik denk gewoon dat het heel... Ja, het enige positieve is dat iedereen terug met de voetjes op de grond staat na een hele goede voorbereiding.
Ja, heel goede voorbereiding.
En dat we weten dat... Dat de Belgische basketbalcompetitie toch niet iets is om mee te lachen.
Nee, je bent nu al 6 jaar, Domien, bij Brussels. Ja. In de sport is dat lang, hè? Dat is een eeuwigheid. Je bent een van de boekbeelden. Maar verveelt het daar niet in Neder-Overeenbeek? Of is het nog elke dag opnieuw plezant?
Nee, voor mij is het nog altijd even plezant. Vooral de waardering en de familiesfeer die er toch nog altijd hangt, ondanks de recente successen. Ja, je moet ook begrijpen dat ik heb de stap meegezet. Toen Brussels basketbal van tweede klas naar eerste klas ging. En we zijn helemaal gestegen tot de laatste 3 jaren, denk ik, een halve finale in de play-offs. En finale play-offs werden de gewoonte. Dus die transitie heb ik helemaal meegemaakt. Dus dat blijft,
je kent het huis, met andere woorden, van binnen en van buiten. En de trainer waarschijnlijk ook. Ja, deel van het mobilair samen met meneer Serge Krijfkuijer natuurlijk.
Ja.
Misschien even bij wijze van afsluit vooruitkijken naar de rest van het basketseizoen.
Ja.
Waar gaan jullie naartoe?
Halve finale play-offs, mogen we het al zeggen?
Ja, dat is zeker het doel. Het doel op voorhand wordt toch altijd gesproken over waar we verwachten van het seizoen. En wij willen heel graag permanent aanknopen bij die top 4. Als uitdager van de grote top 3, Oostende, Charleroi en Antwerpen.
Ja.
Dus dat is een beetje ons doel. Maar dan gaan we toch beter moeten spelen dan we de eerste competitiewedstrijd hebben gespeeld.
Ja, te beginnen nu vrijdag tegen Limburg United is dat.
Ja.
En daar gaan we gewoon vol voor een overwinning Phoenix-Brussels. Domien Lobrie, bedankt om aan de lijn te komen. En veel succes vandaag.
Graag gedaan.
Sporting Flagey. We gaan nog vooruitblikken naar een bijzonder evenement nu zondag, tijdens Autoloze Zondag.
En daarvoor hebben we Koen Naert aan de lijn, de regerende Europese kampioen op de marathon trouwens, nota bene niet onbelangrijk. Koen, goeie namiddag of goeie avond. Is het voor jou namiddag eigenlijk?
Ja, het is voor mij ook al avond.
Oh, ja.
Hetzelfde uur zoals bij jullie.
Ah ja, want waar bellen we jou in...
Sierra Nevada.
In Sierra Nevada. Daar ben je op dit moment aan het trainen, veronderstel ik dan?
Ja.
Voor wat?
Ja. Ja, ik ben in voorbereiding van een najaarsmarathon. De welke mag ik nog niet echt zeggen. Dus,
ook niet voor ons? We zullen het niet doorvertellen.
Goed geprobeerd.
Dat kan niet wel, de Maarten, zo'n dingen proberen. Maar zondag is er iets speciaals te doen, mogen we dat wel zeggen? Ja, hè?
Ja, toch wel. Ik kom heel eventjes naar huis. Ik had eigenlijk eerst gepland om een wedstrijd te doen, maar dat is er niet van gekomen. Dus bij mij is het altijd al het plan geweest om... mijn missie is om mensen aan het sporten te zetten en dat is daar een van de acties onder. Dus ik ben blij dat ik zondag aanwezig ben in Brussel.
Ja, dus voor de duidelijkheid, er is van de Beekcel Run Crew is er een evenement en dat is nu zondagochtend. Dat begint geloof ik al redelijk vroeg, is dat, Koen? En jij gaat daar met de mensen eigenlijk op de kleine ring lopen, hè? Want die is autovrij helemaal een zondag.
Ja, klopt. Dus Beekcel Running Crew doet eigenlijk, ik denk wekelijks, een run met de crew eigenlijk. En ik sluit gewoon aan zondag. Dus, en dat komt goed uit dat de autoloze zondag is. Dus ik kijk er wel naar uit. Dat gaat heel plezant.
Je gaat ze er niet aflopen. Je gaat het rustig aan doen?
Ja, klopt. De bedoeling is De bedoeling is vooral plezier hebben en elkaar een beetje beter leren kennen eigenlijk. Dus, en ik zeg gewoon mensen aan het bewegen brengen, mensen aan het sporten brengen. Dat is het voornaamste.
Koen, nog even iets helemaal anders. Je bent Europees kampioen in de marathon. Is het doel nu ook de Olympische Spelen in Tokio?
Ja, sowieso. We zijn eigenlijk al een paar maanden bezig met ons vizier op Tokio te richten. Dus alles wat we nu inplannen en doen is in functie van Tokio. Dus daar zijn we wel heel hard mee bezig met het hele team.
Ja. Dus wil je nu zondag meelopen met een toekomstig medaillewinnaar van de Olympische Spelen in Tokio? Kom dan, de afspraak is aan het Rogierplein, geloof ik. Ik had dat moeten opzoeken, maar je kan het checken bij BXL Running Crew. Daar kan je checken.
BXL Running Crew, voilà. Koenaert, dankjewel en tot een volgende.
Met veel plezier. Goedenavond.
Sporting Flagey. Het mag dan wel een voetbalweekend geweest zijn voor Maarten op de tribune, maar, luister eens mee. Zeg Maarten, hoe is het nog met de voetbalploeg van Brus?
Ja.
Eerste competitiewedstrijd, je weet, we hadden de eerste bekerwedstrijd verloren, maar de eerste competitiewedstrijd die hebben we gewonnen met 3-7.
3-7, dat is niet slecht,
kijk,
hè?
Tegen de Wille Biesten, wat dat ook mogen betekenen.
En van waar kwamen die vriendelijke mensen?
Uit Haren.
Uit Haren, ja. Het was in Haren?
Was in Haren, dat is redelijk ver.
Dat was ver.
Veel vliegtuiglawaai, maar 3-7 overwinning.
Heb jij een goal gescoord?
Eentje, ja.
Oh, godverdorie.
Het gaat hier in stijgende lijn?
Het gaat hier absoluut in stijgende lijn. Ah, hey, vooruit. Met het blij nieuws.
Onder de indruk.
Ja. Ik zou dat... Ja. Was er geen VAR bij die dat allemaal heeft vastgelegd?
Nee, helaas niet. Nee.
Allee, bakkijk. Goed gedaan, Maarten. En ongetwijfeld een update als het mij uitkomt volgende week.